Vanavond mogen we nog nadenken in deze vierde van de serie van vier over de eindtijd, over Openbaring 4 en 5. Nu zijn dat hoofdstukken die u misschien al heel vaak zelf gelezen hebt en waar u mee vertrouwd bent. Ik hoop ook echt dat u ervan geniet. Ik ga een klein stukje voorlezen, niet alles, maar wel toch een stuk uit Openbaring 4 en uit Openbaring 5. Hierna zag ik, zegt Johannes, die op Patmos deze dingen ziet, en zie, er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik als een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 oudsten of ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen, en er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren. Liever spreek ik van levende wezens, dat zal straks duidelijk worden. Vol ogen van voren en van achteren. Het eerste levende wezen, leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 levende wezens hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren ze vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren, de levende wezens, heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 oudsten zich voor het lam neer, voor hem neer die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Nu stop ik even, de rest gaan we dus iets later nog een keer een stukje van lezen. Maar ik wil zo graag even dat prachtige van hoofdstuk 4 met jullie delen. In de eerste plaats valt op dat er een stem zegt, kom hier omhoog. De opname van de gemeente, bam. Dan zit je midden in de vraagstellingen en in de kritiek. Je zit ook midden in een prachtig stuk theologie, maar ook midden in een stuk beleving. Sommigen zijn heel erg gewend aan te spreken over de opname van de gemeente. Anderen smijten dat, ik weet niet hoe ver weg. En het wordt vandaag steeds vaker bestreden. Dat kan niet. Maar u leest in het laatste Bijbelboek nooit meer dat de gemeente nog op aarde is. Vanaf dit moment is de gemeente kennelijk weg. Wel andere groepen, 144.000 of een grote schare die niemand tellen kan, die nog komen uit de grote verdrukking. Andere groepen. Maar van de gemeente leest u niet meer dat ze op aarde zijn. Dat is bij dit hoofdstuk gestopt. Kom hierop. Johannes heeft dit opgevat als een soort teken van ik mag verder kijken dan het eiland Patmos waar hij op dat moment was. Ik mag dus echt meer zien van de prachtige dingen die de Heere nog gaat geven. Maar u en ik mogen dat ook zeggen. Het wordt dus nu tijd dat je misschien even je zinnen verzet en misschien je een paar dingen voor de ogen stelt. Een soort bril. Niet van een opticien, maar van de hemelse Heer zelf. Ik hoop dat het mij lukt om dat enige mate te duiden. Want je voelt je klein als je over deze dingen mag spreken. Van hoe kan ik, de knecht van mijn Heer, spreken over u, mijn Heer. Dat is bijna Daniel. Maar dat besef van, het gaat over dingen die we eigenlijk niet zo makkelijk kunnen vertalen, vertolken. Ik had een lange tijd een enorme voorliefde om uit het boek Ezechiël te lezen. Want ik vond dat zo spectaculair dat daar een soort voertuig rondreed in het boek geschetst. Een mobiele troon, zo mag je het misschien zeggen, van bijzonder materiaal, wielen, vol ogen, geen R voor, je kunt hem ook terugschakelen dat hij achteruit rijdt. Achteruitrijden kan dat voertuig niet, gaat alleen maar vooruit. En daar was het een heel bijzonder voertuig. Als je van een auto zou, dan denk je, ja, hoe moet je ooit door Amsterdam banjeren met zo'n ding? Dat wordt dus niks. Al die dingen moet u eens een keer proberen op een rij te zetten. En u komt tot een verbazende ontdekking dat dat voertuig in het Ezechiëlboek heel vaak genoemd zich beweegt, naar plaatsen gaat, dat er stemmen zijn, dat er geluiden zijn, dat er bepaalde beoordelingen zijn, ook van wat er in de tempel gebeurt, of dat wel of niet voor en van de Heere is, of dat dat een eigen maaksel is. Al die dingen komt u tegen. En dan vraagt u zich af, tenminste dat was mijn vraag, waar zou die mobiele wagen, waar zou dat mobiele, zal ik het zeggen, de auto van de Heere God gebleven zijn? Ezechiëlboek loopt op een eind. Niemand praat meer over dat voertuig. Is dat nog ergens? Is dat blijven hangen? Is dat in een museum te vinden? Waar moet je zoeken? Het antwoord is, lieve broer en zus, als je gelooft in de Heer Jezus, ben je mijn broer en zus, broeder en zuster. Dat voertuig is in de hemel. Staat in ons hoofdstuk. Want, ja, nou gaat het even nog een keer lezen. Vers 6, voor de troon was een glazen zee. Nou, een enorme vlakte. En in het midden van de troon, let op, er was een troon in de hemel. Johannes werd omhoog gevoerd. Kom omhoog! En het eerste wat hij zag is een troon in de hemel. Nou, dat is een gelukzaligheid, dat er ergens een troon is. Maar dan gaat de tekst, vers 6, verder. En om de troon heen waren vier levende wezens. En als u nog een keer die omschrijving van die, hier vertaald met dieren, in mijn vertaling zou dat levende wezens moeten zijn, dan ziet u daar dat voertuig van Ezechiël. Als u nu vanavond nog een keer, vannacht, morgenochtend, Ezechiël gaat lezen, en u gaat dat in het begin van het boek al, hoofdstuk 3, 4, direct al aan het begin, wordt een begin gemaakt met een uitleg over dat voertuig. Nu, dat voertuig blijkt hier nu in de hemel te zijn. Nog sterker, het gaat hier om de troon van God. Wat zei ik zo pas van dat voertuig? Mobiele troon. Dat was een tijdje op aarde. Jeruzalem was in de tijd van Ezechiël verwoest. Was kapotgeslagen door Daniel zaten en de vrienden in Babel. Ezechiël in een vluchtelingenkamp, al vaker gezegd. Maar Jeruzalem was stuk. En de tempel was kapot. Er was niets meer over. De troon van God was nou daar niet meer, want die was stuk gegooid. Waar was die dan wel? In een mobiele vorm. Schitterend omschreven in het Ezechiëlboek. Adembenemend bijna. En nu kun je hier ineens, aha, er is een troon in de hemel. En dus heb je de uitleg van dat mobiele voertuig. Het is de troon van de Heere. Zo wordt het ook genoemd, de troon van de Heere. U had altijd al een keer bij de troon van de Heere willen kijken. Nou, dat komt nog. Als u gelooft in de Jezus, garandeer ik u dat u daar komt kijken. Daar komt u uit. En u zult van de ene verbazing in de andere vallen en alle discussies van wel eens niet eens en hoe zit het dan, dat is voorbij, u snapt het in één keer. U krijgt inzicht in de glorie van Yahweh, de drie ene. U krijgt inzicht in de glorie van de Heer Jezus, over wie het hier gaat in hoofdstuk 4 en 5. U krijgt inzicht in wat er zich toen heeft afgespeeld in de Ezechiëltijd. Maar u krijgt ook inzicht in wat zich nu in deze tijd afspeelt en wat er binnenkort gaat gebeuren. Want als u in de hemel komt, en dan komt u omdat u gelooft in de Heer Jezus, dan heb u ogen tekort, dat voelt u aan. En dan had u wel scherper en scherper willen luisteren, willen horen naar wat daar te zeggen valt en wat daar ook te zien is. Ik vind het zo spectaculair dat Johannes hier op Patmos, hij zelf in gevangenschap, een beetje gedeporteerd uit Efeze, om het geloof, en zit hij daar, misschien moeders hier alleen in een kerker. Ik heb de vorige keren gezegd dat ik daar ook gezeten heb. Zegt men dat het daar is. Goed, misschien vergist de man die dat zei ook zichzelf ook. Hoe ook, hier vindt u een bijzondere inkijk in de hemel. Nog een keer voor alle helderheid. Ik heb dat denk ik gezegd. De gelovigen die hier zitten hebben de Heilige Geest ontvangen. En het gaat niet of dat spectaculair geweest is, of dit gepaard ging met profetieën, of met uitingen van andere talen. Hoe ook, door de Heer Jezus aan te nemen als je heiland en als je verlosser, komt de Heilige Geest in jou wonen, maakt van jouw lichaam zijn tempel, blijft in jou en verbindt je met hem die het hoofd is. Je hoort bij het lichaam van Christus, je hoort bij het gezelschap, het lam van God waardig. En dat is de gemeente. Ik heb het niet over een soort gemeente, de gemeente. Het is maar één gemeente, het lichaam van Christus. Gelovigen die ophouden te discussiëren over wie gelijk heeft, die kijken naar hem die alle gelijk aan zijn kant heeft. Dat is de Heer Jezus. Dat is het geweldige verschil. U hoort bij het lichaam van Christus. U hoort bij hem die het hoofd is en u en ik zijn de leden van dat lichaam. Maar dat lichaam, zegt Efeze 1, completeert de Heer Jezus. Hoort bij hem. Ik durf het bijna niet te zeggen, zonder ons is hij niet volledig. Maar het is wel bijbels om dat zo te zeggen. Completeren. Wij maken hem volledig, vol. En dat is zoiets apart dat u eens een keer op moet houden met te denken in onze termen. Kerk A, B, C, D, het hele alfabet wat mij betreft. Nee, daar zit het hem niet. Ja, daar zitten overal gelovigen, hoop ik. En dat gehakketak onderling, dat zou eens een keer moeten stoppen. En het accent zou eens voor 100% moeten liggen bij de Heer Jezus. Omdat het om hem gaat. Het gaat nu ook om hem, Het gaat niet om ons, een kleur, een groep, een naam, een vorm van belijdenis. Nou ja, discussie over doop, toen of daar, hoe dan ook. Avondmaal, wonderen, tekenen, profetieën, vul in. Het gaat helemaal door. En nu wordt u een boek in handen gegeven over iemand die in het Oude Testament in een verborgen vorm zich heeft geopenbaard in een hele moeilijke tijd voor Israël en voor Jeruzalem. Ezechiëls tijd, Daniëls tijd. En die nu tegen ons laat zeggen door deze profetie, het boek van deze profetie. Nou, ik zou bijna willen zeggen, kijk omhoog. Kom hierop. Ons denken moet een keer verplaatst worden naar straks. Nou, is dat geen fantasie? Is dat niet een soort sprookje waarvan je denkt, ja, het is een interessant verhaal, misschien wel leuk. Maar om dit te vertolken en om dat aan de buurman te zeggen, nou, die lacht je misschien wel vierkant uit. Nou, hij mag mij ook ronduit uitlachen, dat maakt niet zoveel verschil. Maar het is zo ongrijpbaar. Hier vindt u uw basis. Zou u niet vanavond willen zeggen, Heer Jezus, wat fijn, dat u dichterbij komt. En dat wat Ezechiël zo spectaculair maakt, dat hele boek, dat voertuig, schitterend voertuig, vuur aan alle kanten, wielen, ogen, een en al heerlijkheid, een en al glorie. De hele aarde straalde als dat voertuig voorbij kwam. Dat blijkt de Heer Jezus te zijn in zijn heerlijkheid en in zijn troon. Toen in een verborgen vorm, nu in werkelijkheid. Door u en door mij. Nou, in zulke sterven vrees ik niet, zingt een lied. Ik zing mee. Ik heb helemaal geen levensmoeheid of zo, of gevoel van dat ik weg was. Dat is niet zo. Ik ben nog blij dat ik hier mag zijn en dat we nog iets mogen delen over die prachtige dingen. Maar hier vindt u de Heer Jezus. In zijn glorie en in zijn heerlijkheid. Kom omhoog. Kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat er straks gaat gebeuren. En dan raakt Johannes in geestvervoering. Nou, dat moet. De Heilige Geest moet je als het ware meenemen. Moet je eigenlijk vervoeren, meevoeren naar hem toe. En dan blijkt dat alles edelsteen is en alles schittering. Sardius en jaspis, regenboog. Niet een regenboogvlag met 6 kleuren. Sorry hoor, een beetje kattig. Maar u begrijpt mij wat ik daarmee zeggen wil. Regenboog, Gods trouw, Gods toezeggingen, alles is smaragd. En er stonden 24 tronen omheen. En op die tronen zaten 24 oudsten. Nou, volgende discussie, wie zijn dat? Er zijn mensen van een bepaald geloofsgemeenschap die hebben 144 het getal als een soort heilig getal verklaard. Maar ja, die 144.000 die zijn er al lang vol, die zijn al lang die zijn al bekend, die zijn geregistreerd. Dus wat er nu daarna nog komt in hun gemeenschap, ja, die hebben een andere functie of een andere waarde. U en ik horen bij die 24, bij die 12 en 12 oudsten. Hier staat dat er ooit een getuigenis geweest was met 12 stammen, van waaruit een heel volk voor de Heere diende in de tijd van Salomo bijvoorbeeld. En de oudsten die de gemeente hebben gegrondvest en die ons nu vertegenwoordigen. De representanten van de gemeente. 24, 12 om 12. En die zitten daar op tronen. En nou wil ik niet overdrijven. Maar ik wil zo graag aan je zeggen dat jij, als je gelooft in de Jezus, daar zit. Ze hebben hier ooit een aardige stoel neergezet voor een spreker die niet zo goed kan staan. Dank je wel. Maar straks stoel in de hemel. Je zit op een troon. Dus niet een soort achteraf plekje, staanplaats. We waren bij ons een busonderneming, die ging van ons dorpje naar de stad Groningen. En er konden geloof ik 42 mensen zitten. Maar er waren ook nog 42 staanplaatsen. Er stond een bordje. Nou, toen die bus bij ons kwam, bij ons dorpje, waren die zitplaatsen natuurlijk al lang vol. Dus altijd staan. Als je met de bus naar Groningen ging. Is dat in de hemel ook zo? Nee, u gaat zitten. U gaat zitten. En u gaat met Christus heersen die 1000 jaren. Aha. Had u altijd al in de politiek gewild? Moet ik nu zeggen, 29 oktober heb je kans. Nou, vergeet het maar. Nee, maar even. De Heer Jezus komt. Ik heb de afgelopen week een keer gesproken over de koningin van Sheba. En misschien wel twee keer, dat weet ik niet meer precies. Maar die kwam van heinde en ver om de wijsheid van Salomo te zien. En die ziet uiteindelijk Salomo in al zijn glorie en die zegt: nou, het is dus toch waar wat ik in mijn land van u gehoord heb. En dan heeft ze het over het zitten van de bedienden, het staan van de dienaren, het eten op de tafels, die dingen. Ze was compleet verbijsterd over dat wat daar zichtbaar werd. En ze heeft een scheepslading vol goud en zo en andere voorwerpen bij Salomo gedumpt. Ze was waarschijnlijk ook rijk, maar dit overtrof alles. Zou u zichzelf eens een keer als een hele bijzondere gelovige willen zien? Nou, niet omdat u zoveel presteert, of omdat u boeken schreef, of omdat u kon preken. Misschien kunt u beter preken bij de buurman dan ik ooit zou kunnen. Dus niet dit soort dingen, maar dat de Heere u zo kostbaar vindt, zo mooi vindt, dat hij u vlak bij zich wil. Ik was bewust gistermorgen het verhaal van Salomo die op de troon zit. Het begon net. En toen komt de koningin moeder, die komt binnen, weet u wel, de vrouw van David. En dan laat hij een stoel naast zijn troon zetten en daar zat zij dan. Nou, zal het zo gaan, dacht ik. Dan kom ik eraan. Hij zit dus op een geweldige troon, heel groot, heel majestueus. En dan een klein klapstoeltje voor Dato, daarnaast, weet je wel. Ja, zou kunnen. Maar de indruk uit dit hoofdstuk is niet dat. Is dat u op een troon zit. U bedoelt om rondom de Heer Jezus te zijn. Niet als een soort, laat maar zeggen, fanclub. Die nou misschien wel een boekje over de activiteiten van de Heer Jezus als cadeau krijgt. Nee, meer. Waardig is hij, glorie voor hem. En u zit daarbij, eromheen. U vormt die gloriekring om hem heen. Dat doen we zondags ook, als we bij elkaar zijn als gelovigen in de gemeente. Ten diepste is hij in ons midden. Dat is het niet onze leer of onze overlevering of de dogma's die we allemaal bestudeerd hebben. Maar dan is het de Heer Jezus. Het gaat toch om hem? Hij is het centrum, hij is het middelpunt, hij is de glorieman, hij komt daar en hij is in het midden en wij mogen eromheen zitten. Dat element van ook zondags beleven wat je hier straks zult gaan beleven, dat is schitterend, dat is majestueus. Nou, na deze dingen, ja, dat voelen we wel aan. Er moet heel wat water door de IJssel lopen of door het IJsselmeer. Zou u de Heer Jezus eens willen bedanken voor het enorme cadeau dat hij aan het geven is om u zo te zien als een hele bijzondere gelovige. Met goud bekleed in heerlijkheid met een gouden kroon op. Oh. En dan denkt u bij uzelf, nou, het wordt tijd dat ik mijn eigen partij ga stichten. Ja, dan gaat de ik leven, gaan de ik-levens weer leven. En dan krijgen we weer hetzelfde gedoe als op aarde. Nee, dat gebeurt hier niet. Het prachtige is dat ze daar zitten met een kroon op en dat zij die gouden kroon voor de voeten gooien van hem. U bent het waardig, Heer Jezus. U hebt het gedaan. Ik zie er zo naar uit, lieve broers en zussen, dat we daar zullen komen en onder de indruk zullen komen van wie hij eigenlijk is. Ik weet het, hij is hier op aarde gekomen in armoede. Hij is klein, nederig van hart. Hij is, Filippenzen 2, het Godgelijk zijn niet als roofgoed geacht, maar hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Dat is gebeurd. Dat is zo. Maar op hetzelfde moment zat hij in de troon, in de glorie van Jahwe. Was hij het die met die mobiele troon door het land reed? Ezechiëls tijd. Of die straks in de hemel het centrum is van alle glorie en alle heerlijkheid. Daar zit de Heer Jezus. En u en ik zijn daarom heen. Wordt het die tijd dat u zegt, Heer Jezus, bedankt dat u mij daarvoor uitkoos? Het is uitverkiezing. Ja, zegt u, daar zit je. Nou, ja, dan moet je bij die club zijn en bij die club. Maar die weten alles van uitverkiezing. En die denken dat mensen soms uitverkoren zijn om verloren te gaan. Discussie. Gigantisch veel. Maar zou u zelf durven zeggen? En dat mag u, want het is waar dat God jou, als je gelooft in de Heer Jezus, dat God jou uitverkoren heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Heeft God gedaan. Dat is geen theorie. Dat wordt waar. Dan zie je jezelf hier zitten op een van die tronen met een gouden kroon op. Ja, dat u daar toch die kroon aan hem gaat geven, dat geloof ik. Dan zegt u daar, maar u hebt het gedaan, Heer Jezus. Voor mij is het alleen maar genade. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Efeze 1, 2, daar staat het. 1 is het nog. Maar al die dingen die komen bij elkaar. Openbaring 4 is heel mooi, hoor. Het is echt heel mooi. En dat je dan al die schittering ziet, wat zo nu en dan een beetje zichtbaar is geweest in het Oude Testament, dat is dan volledig jouw leven. Kom hierop. Wordt dat die tijd dat je zegt, ja, daar willen we naartoe. We boeken gelijk. Nou, de reisbureaus zeggen, dan is er nu nog een soort mogelijkheid voor een vroegboekkorting. Haha, daar zijn we bij. Hollanders, hè. Centen, natuurlijk, staan we vooraan. Al die dingen kent u. Maar is dat een vroeg boekkorting? Nou, dat ligt aan of u jong tot bekering bent gekomen of niet. Er zijn mensen die komen op het laatste moment van hun leven tot bekering. Die hebben niet die vroeg boekkorting. Die vroeg boekkorting, mensen, ja, die hebben er al een poosje van genoten. Dat is vroeg boeken. Dus op tijd genieten. Eerder beginnen met genieten. Dat is het. Zou je het willen, moet je het vanavond regelen. Moet je nu de Heer Jezus aanroepen. Heer Jezus, ik wil zo graag bij u horen. En ik wil zo graag met u verder en voor u ook daar straks in de hemel zijn. Dat is Openbaring 4. Echt. Je kunt van de ene verbazing in de andere vallen. Nou, dat mag best. En probeer daar maar rustig over door te denken. En als je het niet snapt, dan denk je, ik lees het morgen nog maar een keer. Misschien snap ik het dan wel. Ik weet niet hoe sterk u was in wiskunde, ik was daar niet zo sterk in. Dus ik moest over al die formuleringen en zo heel lang nadenken. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Andere dingen die ik wel leuk vond, die snap je in één keer, die pak je dan gelijk mee, die kwamen gelijk binnen. Maar er waren ook dingen die wat langer duurden. En dat is met deze dingen ook. Zou u niet... Ja, Ik hoef de boekhouding van de Heere God niet te regelen. Dat doet hij zelf gelukkig. Ik ga nu naar hoofdstuk 5 van het laatste Bijbelboek. Openbaring 5. We zien die troon daar, bij die glazen zee, waar die vier levende wezens zijn, de cherubijnen. Dat woord heb ik nog niet laten vallen, maar ik denk dat je dat het beste zo kunt zeggen. Cherubs, levende wezens, cherubijnen, die altijd in relatie staan met de troon van God. Altijd. En ik zag in de rechterhand van hem, 5 vers 1... die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel, ook niet op aarde en onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg. Ik stop weer even. We hebben tegenwoordig een man die zegt dat hij dat wel kan. Toch? Moet ik een naam noemen? Nee, doe maar niet. Hè? Hij is president. Begint met een T. Oh. Liet zich in Israël bejubelen alsof hij de Messias was. Nou. Weet u, die boekrol, dat is dat wat God aan zegen wil brengen voor de mensen. Dat is niet het oordeel. Het verbreken van de zegels van die boekrol, ja, dat bracht oordelen. Maar niet de inhoud van de boekrol bracht oordeel. Maar het openbreken van, het tot stand laten komen van, dat bracht oordeel. Dat is heel concreet, daar moet je behoorlijk onderscheid in maken. Maar er is één boekrol waarin al de zegeningen die de Heere God zou willen brengen, vast liggen. Wie is waardig om dat te doen? Wie kan deze zegen van Yahweh brengen? Nou, dan ga je de kring rondkijken en dan zegt niemand van de, het is mijn beurt, dat doe ik wel. Dat doe ik wel even. Ja, ik zei al, op aarde lopen er soms mensen rond die dat zeggen, maar vergeet dat maar. Maar die kunnen het ook niet. Er is niemand die de zegen van Yahweh kan brengen. En dus huilt Johannes. Je komt tot de conclusie dat al het gepruts van mensen en al die grote woorden, al die afspraken, al die conferenties, al die congressen, idioot kostbare congressen over de schepping of over de defensie of over het milieu, ook al schepping. Maar ga maar door. Vermogens worden erin gestopt en het levert niks op. Dat is natuurlijk, ja, raar om dat zo te zeggen vanaf een podiumtje hier, maar dat is wel de werkelijkheid. Je kunt toch gaan huilen dat er niemand is die iets van die zegen van je werk kan brengen. En de Heer Jezus wist dat. En die zei: zie, ik kom op God om uw wil te doen. Weer de Heer Jezus, die op de troon zat, die u zo pas zag, u zat er omheen. U huldigde hem door uw kroon aan hem te geven. Door hem de hulde te geven die u eigenlijk zelf net gekregen had, voor wat u voor hem gedaan had of geweest was. Hij is de enige die dat kan. Nou, waarom praten we dan over onszelf? Wat wij moeten doen? Hebben we dan niks begrepen van, ja, dat kan helemaal niet. We kunnen niks. Alleen maar, kennelijk alleen maar zondigen. Verkeerde dingen doen. Maar het mooie brengen, het gave van Yahweh brengen, dat kunnen we niet. Niemand. Nou, dat is een schok. Dat je tot de conclusie komt dat er niet één goed is, zelfs niet tot één toe. Nou, dat zegt de Bijbel al lang hoor. En dat hebben we in de evangelieprediking ook steeds genoemd. En er zit in de zaal hier ook niemand die dat kan. U kunt wel een grote mond hebben, maar dat lukt niet. Dat breekt u ook bij de handen af. En dit is. En er blijft één over. Wie is die ene? Een van die oudsten. Ja, haha. Daar zit jij tussen, hè? In dat gezelschap. Daar staat u zo pas. Weet u nog? Een van die oudsten die zegt: nee. Maar er is een leeuw uit de stam van Juda. De wortel van David. En die heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Wie? Mijn heiland. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. De Heer Jezus. Dat prachtige. Iedere keer wordt het accent echt voor 100% bij de Heer Jezus gelegd. Daar is hij. En daarom doet de duivel zijn uiterste best om de Heer Jezus uit de prediking te laten verdwijnen en uit het leven van de kerkgemeente weg te halen. En dan gaan we het over milieu hebben en over asielzoekers en over mensen die profiteren van onze welvaart. En dan gaan we het over de kosten hebben van de stokerij, de verwarming, verlichting, et cetera. Daar gaat hij in. Ik heb zoveel mensen gesproken de laatste jaren die afknappen op de prediking in de kerk. Maar ze horen nooit meer iets over de Heer Jezus. We horen nooit iets over de Heer Jezus. Wel over sociale problematieken en hoe je om moet gaan met homofilie, met lesbische verhoudingen en nou ja, de hele regenboogaffaires. Al die dingen worden besproken en er worden eindeloze gemeentevergaderingen over belegd. En er wordt met een stemming gehouden. Nou, die stemming valt altijd uit in het positieve van we moeten ze accepteren, we moeten dit en we moeten dat. Maar niemand praat over de Heer Jezus. Dus dat is een enorm probleem. Hier gaat het over wie zouden ze in de hemel praten. Nou, niet over ons en ook niet over deze avond. Maar wat ze het wel over hebben is over, kijk, hij, de leeuw van Juda. Die is het, die in de troon is. En als je dan goed kijkt, dan heeft hij die boekrol genomen om die zegen van de Jahwe te brengen waar niemand anders toe in staat is. En de zegels worden verbroken en bij het verbreken van de zegels komen er oordelen die in dit boek beschreven worden, daar laat ik nu even geparkeerd staan, maar ze staan bij het verbreken van de zegels, komen er oordelen. Als de zegels allemaal verbroken zijn, dan wordt het boek verder uitgerold en wordt de zegenstroom merkbaar en zichtbaar. Dus het verbreken van zegels is oordeel, maar de inhoud van het boek is zegen. En die zegen wordt hier gezegd. En dan gaan ze daar het lam voor bedanken. Nou, eigenlijk sluit ik weer, waarmee ik hoofdstuk 4 afsloot, weer sluit ik dus af met het lam, in dit geval de Heer Jezus. God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, heeft Abraham ooit profetisch gezegd, toen hij zijn eigen zoon op het altaar moest leggen, dat ook deed. Uiteindelijk zei de Heer: stop, ik heb het nu gezien hoe je bent en hoe je denkt. Maar God zal zichzelf een lam voorzien, zei Abraham tegen Isaac. En dat is juist. God heeft zichzelf van een lam als brandoffer voorzien. Nou, misschien moet ik dan wel iets zeggen over brandoffer en over schuldoffer en over zondoffer en over vredeoffer en over spijsoffer. Die vijf offers uit Leviticus. Prachtige studies, echt heel diep. Als je nou echt iets wilt weten, dan bijt je daar maar eens in vast. Dat is een aspect van de Heer Jezus zijn werk. Alleen bedoeld om zijn vader te eren, dat is het brandoffer. Dat gaat niet over jouw schulden, jouw zonden en jouw prut, wat je allemaal niet goed deed. Maar het gaat over dat hij zo goed is, hij, die ene. En dat is de Heer Jezus. Schitterende studie, brandoffer. Ik kan het je aanbevelen. Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik daar iets van mocht gaan zien. Een hele kleine glimp maar. Maar het heeft me geraakt tot en met. Het is nooit meer weggegaan. En het is een spijsoffer. En dat betekent dat hij niet alleen in zijn werk aan het kruis zulke prachtige dingen liet zien uit het hart van God de Vader, maar dat hij ook in zijn leven op aarde, spijsoffer, heeft te maken met je leven, met wat je doet, met wat je zegt, met wat je schrijft, met wat je bij de koffie 's morgens om 9 uur, 10 uur op de werkplek vertelt. Daar heeft het mee te maken. De Heer Jezus, schitterend. En je kunt je eindeloos verheugen als je denkt aan dat wat daar toen allemaal zichtbaar geworden is. Maar dat is ook een zonde en schuld op te lossen. Daar weet u alles van. Misschien nog niet ten volle, misschien denkt u, nou, het viel met mij nog wel een beetje mee. God mag nou wel dankbaar zijn dat ik er ook was, want tussen al die prut was mijn kaarsje toch nog wel mooi, hoor. Ja, vergeet het maar. Er is niets wat waarde heeft uit mezelf voor God. Het enige wat telt is zijn waarde. Dat wat hij deed. En de Heer Jezus heeft al je zonden, al je verkeerdheid, al je ongerechtigheid voor God beleden, alsof het zijn zonden waren. Alsof hij het zelf gedaan had. Dat wat je allemaal aan verkeerde dingen zei, of wat je misschien wel gedacht hebt. Al die dingen heeft de Heer Jezus voor God beleden, alsof het zijn schuld was. Hij is het echte offer. Hij is het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Als je in hem gelooft, ben je eindeloos gezegend. Ben je een gelukkig mens tot en met. Die schitterende dingen, die zitten allemaal al hierin verwerkt. Daar zijn ze dan. Nou, wat er dan gebeurt, dat is enorm. Er is een enorme aanbiddingsdienst ineens in de hemel. Hoofdstuk 5. Ik zal daar ook een paar teksten van lezen. En toen hij de vers 8. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren, die cherubijnen, die gloriewagen van God hebben getrokken in het Oude Testament, die hier direct bij de troon verbonden zijn. En de 24 oudsten zich voor het lam neer. En ze hadden elk een citer. Haha, eindelijk word je muzikaal. Hadden elk een citer. En de gouden schalen vol reukwerk, dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt voor onze God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Ze zitten daar op tronen, ze zitten daar om de troon heen. In schitterende kledij, in schitterende outfit. Prachtig. Hij heeft het gedaan. En over wie gaat het dan? Over de Heer Jezus. Maar dat wist u, dat weet u al lang. Misschien zingt u dat lied ook. Misschien getuigt u daarvan. En misschien wordt dat elke zondag wel in uw gemeente voorgelezen. Nou, hoe dan ook. Openbaring 5 maakt duidelijk dat die oudsten een enorme aanbiddingsdienst hebben. Gigantische aantallen. Dat kunt u concluderen. Die representanten, die zitten op tronen. Maar hun aantallen in totaal zijn veel anders, zijn heel anders. En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee, zegt vers 13. Die zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren, dat zijn dus weer die cherubijnen van die troonwagen uit Ezechiël, die zeggen amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Niet alleen amen, amen, amen zeggen, maar zeg nu eens wie hij is voor je. Want dat is aanbidden. Probeer ik iedere keer bijna te zeggen. Aanbidden is de Vader vertellen, God de Vader vertellen, wie de Heer Jezus is. Dat betekent dat u misschien een keer tegen de Vader zegt: Vader, ik heb uw zoon lief gekregen, want uw zoon had mij lief. Maar die liefde van hem, die bewogenheid van hem, ging zo ver dat hij zichzelf compleet wegcijferde om mij in een troon te zetten rondom uw troon. Dank u wel. Moet ik dat voorzeggen? Moet je me dat dan nazeggen? Moet je dan precies de formulering zeggen die ooit gebruikt is door die of geschreven is door iemand anders? Hoeft niet. Maar uw hart. Uw hart mag een keer zeggen, wat schitterend is dat, dat ik daarbij hoor, bij dat gezelschap. U bent buitengewoon gezegend. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. U, die gelooft. En u mag aan de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Dat is die aanbiddingsdienst hier in de hemel. Dat is niet het vaderhuis, dit is de hemel. Verschil? Ja. Vaderhuis, daar woonde de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En daar woonde verder niemand. Engelen zijn geschapen wezens, cherubijnen ook. Die horen in de hemel. En dit vindt in de hemel plaats. Al die mensen, allen. Ook die niet bij de gemeente horen, maar wel gelovig zijn. Zal ik een naam noemen? Zou Job bij de gemeente horen? Nou, u bent geneigd om te zeggen, ja natuurlijk, aardige man. Is dat zo? Misschien moet ik zeggen, maar nou, dat denk ik niet. Is dat dan kritisch? Nee, dat is niet kritisch. Het is een heel bijzonder iets dat u vandaag kunt zeggen, ik hoor bij de gemeente van het lichaam van Christus, van de Heer Jezus. Daar hoor ik bij. Maar dat is echt uniek. Dat is zo uniek. En daarom doet de duivel zijn best om dat unieke van God kapot te krijgen. Daar is het op gericht. En van harte hoop ik dat dat vandaag verandert. Dat u zo schitterend naar hem kijkt, dat u zegt, ja, ik ben toch wel heel bijzonder. Dick Trom wordt vaak genoemd, het is een heel bijzonder kind en zo is hij ook. Weet je wel, die term komt in dat boek 20 keer voor of zo. Mag ik het zeggen? Jij bent een bijzonder iemand. Geloof me, jij bent echt een heel bijzonder iemand. Je bent zo gezegend, zo bijzonder bevoorrecht, dat jij dit gaat beleven. Waar? Dit is in de hemel, met al die engelen, met al die mensen eromheen. Maar het Vader, ja, daar bent u ook, daar hoort u, daar woont u, voor eeuwig, in die sfeer. U bent buitengewoon gezegend, heel bijzonder, en dat buitengewone, dat mag je eigenlijk niet ontgaan. Ik hoop dat u daarvan geniet, dat u de Heer Jezus daarvoor gaat bedanken. Dat u hem huldigt voor dat wat hij deed aan het kruis van Golgotha. Amen. Vader, ik wil u danken dat we zo bij elkaar mogen zitten. En dit stukje tekst uit uw woord mochten overwegen. Misschien kennen we deze woorden uit ons hoofd. Misschien is het heel vaak al voorgelezen. We willen u danken dat u ons ook vanavond de kans gaf om dat nog een keer te lezen. Maar wat een dag zal dat zijn als we daar in de hemel zitten, op die tronen. En de Heer Jezus zien en u zien en de Heilige Geest zien en kennen. Zoals we nooit kenden. Nooit. En dat we daar alleen maar verwondering zullen opdoen. En die verwondering zullen uiten door te bedanken, door te eren, door te aanbidden, door te huldigen. Hem die op de troon zit en het lam. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Voor uw lieve Zoon die heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Termen die we misschien ook regelmatig gebruiken. Maar toch, we willen u hartelijk danken, Vader, voor uw Zoon. Wat hebt u genoten van hem? En we kunnen dat moeilijk plaatsen als ik denk aan het kruis dat hij daar hing. En de Heer Jezus zei, en toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dat u dan gelooft. Er is nooit een moment geweest duidelijker en sterker dan dat moment dat de Heer Jezus u lief had. En deed wat u hem had gezegd en waarmee hij ons zou kunnen redden, zou willen redden. We danken u, Vader, voor uw Zoon. We danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor het schitterende offer van hem, het lam dat geslacht is. We prijzen u en danken u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.
Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze Bijbelstudieserie. Dus hartelijk dank, broeder Steenhuis, dat je deze avonden bij ons wilde zijn, samen met je vrouw. En we wensen jullie van harte God zegen toe voor de komende periode. En we hopen, ja, als het mogelijk is, nog een keer. Hè? Maar we zullen zien. Als afsluiting van vanavond zingen we Johannes de Heer 313. Neem mijn leven, laat het Heer.